Laatste Bijbelboek, laatste bladzijde. Openbaring 22. Ik begin bij vers 1 te lezen. Dat hadden we de vorige keer ook al. De eerste paar versen van het laatste hoofdstuk hadden we ook de vorige keer meegenomen. Maar voor het verband lijkt het me goed om dat nog weer te lezen. Openbaring 22 vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn, en de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien, zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn, en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens en opdat ze door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek beschreven zijn. En hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Het laatste Bijbelboek. Openbaring van Jezus Christus, Iedere keer probeerden we duidelijk te krijgen dat het een onthulling is van de Heer Jezus. Dat het om hem gaat, niet om ons, niet om onze toekomst. Ook niet om de toekomst van Israël in de eerste plaats of om de toekomst van de gemeente. Het gaat om hem. Openbaring van Jezus Christus. En dit boek wordt boek van profetie genoemd. Er wordt heel veel gepraat over profetie. Nou, profetie is per saldo het openbaar maken van de Heer Jezus. Wij denken wel dat het dan ook gaat over een bepaalde moeilijke tijd die zou kunnen komen, of ontwikkelingen links of voor. Maar het is in de allereerste plaats het onthullen van de Heer Jezus. Natuurlijk, er zijn ook profeten geweest die een bepaalde hongersnood hebben aangekondigd. Die hongersnood is ook gekomen. Maar als de Bijbel zegt, laat 2 of 3 profeten spreken, het gaat om de samenkomst van de gemeente, dan bedoelt de Heer Jezus en dan bedoelt de Heilige Geest te zeggen, laat er net 2 of 3 iets bijzonders vertellen van de Heer Jezus, want dat heb je nodig. Dit boek is een geheel profetie. En dit boek, uitgerekend dit boek, is in zijn geheel een getuigenis over de Heer Jezus. Het is het onthullen van hem. Nu, profetie is onthullen wie hij is. We moeten daar misschien aan wennen, omdat we eerder denken aan voorspelbare of onvoorspelbare dingen van onze tijd. Maar het is in de allereerste plaats betrokken op de Heer Jezus. En dit boek hebben we in onze handen. Een getuigenis omtrent de Heer Jezus en we mogen er naar kijken en naar luisteren. De meeste mensen zeggen dat het laatste Bijbelboek wel een van de allermoeilijkste Bijbelboeken is, omdat het zo vol staat met dingen die we niet 1, 2, 3 misschien onder de knie krijgen. En toch, ik geloof stellig dat de Heilige Geest jou en mij duidelijk wil maken waarover het hier gaat en om wie het gaat en om welke tijd het gaat. Maar dat zijn we een beetje kwijt, want de duivel probeert om zo kort mogelijk voor de komst van de Jezus alle verstoring die denkbaar is, alle hektoestanden, als ik dat even in de computertaal mag gieten, die maar mogelijk zijn, om die toe te passen, zodat er iets kapot gaat, iets verloren gaat, iets omgebogen wordt en er dingen uitkomen die we eigenlijk niet meer kunnen corrigeren. Zo zitten we vandaag met ik weet niet wat voor vragen. Dit laatste Bijbelboek en dit laatste hoofdstuk zijn kostbare schatten van de Heer Jezus zelf. Ik heb daar de vorige keer al op gewezen. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat de heilige stad die neerdaalt van God uit de hemel, dat dat de gemeente zelf is. Dus niet dat u in die stad gaat wonen. Nee, u bent die stad. U, samen met mij, samen met de gelovigen, vormen we de gemeente door de Heilige Geest aaneengesmeed door de geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gevoegd, bij elkaar gekomen. En wij worden als een stad neergelaten, een kubus van grote glorie en heerlijkheid, lengte, breedte, hoogte, gelijk. En dat komt uit de hemel, neerdalend van God. En die geweldige glorie komt hier op aarde. En in die tijd wordt hier op aarde Jeruzalem herstelt na een enorme, moeilijke druktijd, de grote verdrukking. U en ik gaan immers naar de Heer Jezus. En als u en ik bij hem zijn, dan begint op aarde een vreselijk moeilijke periode die we de grote verdrukking noemen. En als die dagen niet worden ingekort, dan blijft er helemaal niets over. Van 7 jaar is die tijd ingekort tot 3,5 jaar. Maar in die tijd heeft Israël het verschrikkelijk moeilijk. De Heer Jezus sprak daarvan in Lucas 21 en Matthäus 24. De bekende dingen over de laatste dingen, die redevoeringen vanaf de Olijfberg, sprak de Heer Jezus over dit thema. Bid dat het niet in de winter komt. Wee de zogenden, wee de mensen die een kind baren. Wee, moeilijk, vlucht. Ga niet in huis, zoek niks, maar zoek dekking bij wijze van. Dat is die hele moeilijke tijd. Maar aan die tijd komt een einde als de Heer Jezus terugkomt. Dat is zijn komst op de Olijfberg. Met ons. Want u bent daarvoor naar hem gegaan. En u komt met hem terug. Dat hadden we. En we worden dus gezien als een blok diamant, een schitterend geheel met enorme, enorme facetten. U en ik zijn die stad. Het is even slecht voor mensen. Er staat al hier in ons hoofdstukje dat er nog mensen door de poorten binnen gaan. Wie zijn dat dan? Nou, daar kom ik nog. Daar kom ik op terug. Maar in elk geval, we moeten eerst vaststellen, Openbaring 21, dat u en ik dat zijn. En dat is al een bijzondere zegen. Een geweldige zegen van de Heer Jezus en van onze God en onze Vader. En het laatste stukje van de vorige keer was, en we zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat kunnen we heel moeilijk plaatsen. Nou, ik probeer dat toch te schetsen. Ik hoop dat u het kunt pakken. En misschien mag ik u adviseren om dan toch een cd'tje te bestellen of te downloaden. Het wordt opgenomen. U kunt het naluisteren. U kunt dat nog een keer de revue laten passeren en misschien een keer stopzetten met uw eigen apparaat. En zeg, hou eens even, en dan kan ik even een paar aantekeningen maken. Maar probeer dat dan. Doe eens je best. Niet voor mij. U krijgt geen schoolexamen. Het is wel examentijd voor onze kinderen, maar dat bedoel ik helemaal niet. Maar voor uzelf. Zodat u zicht krijgt op de Heer Jezus en wat er met hem gaat gebeuren en hoe het hem vergaat straks. En wat onze plek daar is. En de plek van Israël daar is. Dat is toch boeiend? En misschien wel allesomvattend. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald op het kruis van Golgotha. Hij heeft overwonnen, onze Heer Jezus. Daar is aan de Satan ten diepste de doodsteek toegebracht. Maar we zeggen nu, ja, dat is wel gebeurd. Maar we zitten wel diep in de prut. En er zijn 600 raketten van de Gazastrook op Israël afgevuurd in 1 week tijd. Of in een paar dagen tijd. En enfin, u vult maar een aantal grote catastrofale dingen in die er vandaag gebeurd zijn. Hoe blijkt dan die overwinning? Wat komt er dan terecht van die overwinning? Nu, dat blijkt nog een keer, inderdaad. In de eerste plaats is uw en mijn schuld weg. En dat zeg ik tegen alle die hier zitten, op één voorwaarde, dat ze de Heer Jezus hebben aangenomen als hun heiland en als hun verlosser. Ik vraag niet naar welke kerk u gaat. Ik vraag u ook niet wat u denkt van links en van rechts en van voor en achter. Maar ik vraag u wel of u de Heer Jezus kent. En als u dat niet hebt, dan hebt u eigenlijk niks. Interesse in de dingen van God, ja, dat hebt u. Maar dat is niet hetzelfde als leven uit God. Leven uit God krijgt u als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik heb een heel klein kunstwerkje op tafel gezet, meegenomen, ooit laten maken in Jeruzalem. Door een van de bekende kunstenaars daar, misschien wel de bekendste, die geweldige dingen heeft gedaan. Maar goed, dit heeft hij gemaakt. Ik was op zoek naar dat wat daar staat, dat iemand zijn hand legt op het offer. Je zoekt alle souvenirshops af, maar u vindt het nergens. Bestaat niet, totdat ik in een soort tentoonstellingsruimte kwam, toevallig in het hotel waar wij op dat moment ook logeerden. Dat was dezelfde ruimte, dezelfde locatie. En daar zocht ik weer bij de stands van, zouden ze het hier misschien hebben? Dat is een uitgelezen kans. Nee dus, het lukte niet. Toen kwam ik een meneer tegen die vroeg, zoekt u iets speciaals, zoekt u iets bijzonders? Ik zei, dat zoek ik. Ik heb hem uitgelegd wat ik zocht. Nou, zei, dat bestaat niet. Nou, ik probeerde te zeggen, ik ben ook bijna zover dat het niet bestaat, want ik vind het nergens. En hij zei, ik kan het wel voor u maken. 3 dagen later kwam hij met een gipsmodelletje. En 3 maanden later werd het op ons adres bezorgd. Ik hoop dat u daarnaar kijkt vanavond. En dat u het opslaat. Wat mij betreft maakt u een klein fotootje. Met de telefoon gaat dat tegenwoordig veel makkelijker dan vroeger. Maar wat uitgebeeld wordt, zijn eigenlijk 3 facetten. En alle 3 zijn ze even kostbaar. Er wordt uitgebeeld dat jij, als je wilt geloven, je hand op het offer moet leggen. Dat is de definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. Handoplegging betekent altijd één maken met. Dat je je één maakt met. Hè? Elkaar de hand opleggen en zo. Je hand leggen op het offer betekent dat je je één maakt met wat het offer heeft gebracht. Dat is geloven. Heb je dat gedaan? Heb je ooit je hand gelegd op het volbrachte werk van de Heer Jezus? Heb je hem bedankt voor dat wat hij heeft gedaan? Probeer nou niet te zeggen, ik loop al 20 jaar naar dezelfde gemeente. Dat kan. Mooie gewoonte. Er zijn ook slechte gewoontes, maar er zijn mooie gewoontes. Maar het is niet genoeg. Heel persoonlijk, de Heer Jezus leren kennen als je heiligt, als je verlost, is je hand leggen op het offer. Tweede betekenis. Stel nu dat u de Heere God iets zou willen teruggeven. Dat u hem zou willen bedanken voor wat hij heeft gedaan in het geven van de Heer Jezus. In het geven van zijn Zoon. Nou zegt de Bijbel, dan mag je met een offerdier komen. Dat is het Oude Testament, zult u zeggen. Ja, dat is het Oude Testament. Maar al die offers uit het Oude Testament wijzen één kant op naar het offer. De Heer Jezus zelf. Maar stel dat u hem, de God de Vader, zou willen bedanken. Dan mag u met een, laat ik maar zeggen, met een stier komen. Dat zijn de rijken. En als je minder rijk bent met een geitenbokje of met iets van een schaap, dat mocht. En als je nog minder rijk was, dan kwam je met een paar duiven. Mocht ook. Er is verschil in geestelijke bevattingsvermogen. In geestelijke rijkdommen. De een heeft meer. Het heeft niet met uw financiën te maken. Het heeft met uw begrip te maken, met uw hart. Wat u ervan gezien. Maar stel dat u met een offerdier komt. Dan kwam u daar bij de plek waar de Heere zijn naam liet wonen. Dat was in het Oude Testament de tabernakel. Later was dat de tempel. En dan mocht u daar uw hand leggen op het offer. Niet om tot geloof te komen, maar om te zeggen dank u wel voor wat u hebt gedaan. U ging iets aanbieden. En uiteindelijk werd er dan een dier geslacht als een lieflijke reuk voor God. Dat was voor hem aangenaam, dat was buitengewoon. Maar het was eigenlijk van u, want u had zich één gemaakt met dat offer. Het was uw offer. Dat is ook een hele mooie betekenis van hetzelfde beeldje. Hetzelfde kunstwerkje, moet ik zeggen. Er is een derde betekenis die ik nog mooier vind. Ik probeer het heel voorzichtig. En ik hoop ook dat u daarin meekomt in uw gedachten. Wat gebeurde er toen God de Vader zijn Zoon gaf? Toen liet hij hem gaan naar Bethlehem. Eerst al in Nazareth, in de moederschoot, in de baarmoeder van Maria. En later Bethlehem en later weer Nazareth. U kent de hele geschiedenis misschien, kent u het kerstverhaal uit uw hoofd. Zou kunnen. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus zijn dienstwerk begon. En nu ga ik doen wat God mij heeft gegeven om te doen. Ik ga zijn wil volbrengen. Ik ga doen wat hij opdroeg. Wat gebeurde er toen? Toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd, ging de hemel open. Toen scheurde God de hemel los. En toen ging hij zijn, nu zeg ik het met mijn woorden, probeert het. Toen ging hij zijn hand leggen op hem. Dit is mijn geliefde zoon. Dat is de geliefde. Hoort hem. Hij maakte zich één met wat daar toen gebeurde. Hij legde zijn hand op het offer. En als u nog verder wilt gaan in uw denken over offeren, dan ging de offeraar bij de tabernakel, bij de tempel, de huid van het offer, dat dier ook zelf slachten, dat moest hij zelf doen. Dat liet hij niet over aan een erkende slager of zo, of aan een priester. Die priester komt nog wel. Maar eerst, dat deed hij dus zelf. Je moet je dan zelf ook realiseren dat dat dier moest sterven. Dat het niet zonder sterven ging. En ten tweede moet de huid eraf getrokken worden, zodat de inwendige delen zichtbaar werden. Die bijzondere eigenschappen van een offer. En daar kan ik heel lang over praten. Dat kan ik, probeer ik ook wel eens. Maar misschien is dat te moeilijk voor vanavond en te vergaand. Want er is iets dat van binnen zichtbaar wordt. Er zijn ook uiterlijke kenmerken, de huid, maar er zijn ook inwendige kenmerken. Als je de delen eruit zou kunnen halen, dan zal de priester die op het altaar leggen. U ziet van hetzelfde kleine kunstwerkje drie betekenissen. Definitie van geloven, eigenlijk een soort uitdrukking van aanbidden en een uitdrukking van God de Vader ging samen met God de Zoon naar het altaar. Zoals van Abraham staat, zo gingen die beiden samen. Dat. Maar stel dat u dat hebt. Ik hoop ook dat u dit hebt en dat u dit vasthoudt en dat het in uw hart een enorme plek krijgt. Dan gaat de Heilige Geest in u wonen. Dat kan vanavond voor het eerst zijn. Dat kan al 40 jaar terug ook gebeurd zijn. En dan blijft het zo, hoor. Ga niet meer weg. Want de Heilige Geest die in je komt, blijft er tot in eeuwigheid. Die gaat niet meer weg. Je kunt het wel een beetje uitblussen, je kunt het ook bedroeven, maar je kunt het niet wegpoetsen, dat bestaat niet. De Heilige Geest die in je is, en de Heilige Geest maakt je één met het lichaam van Christus, door de doop, door de geest tot één lichaam gedoopt. Door de geest aan dat lichaam gevoegd. Bij hem die het hoofd is gevoegd. Eén maken met. Dat is gebeurd toen de Heilige Geest kwam. Dan bent u een gelovige. Dan hoort u bij de gemeente. Dan hoort u bij de bruid van het Lam. Dan hoort u bij die stad die uit de hemel neerdaalt. Dan hoort u bij dit gezelschap waar het nu verder over gaat. Ik wil graag dat dat zo duidelijk mogelijk zou zijn. En misschien hebt u door een klein fotootje van dat kleine kunstwerkje een houvast, een beetje houvast. Misschien kunt u het ook daardoor makkelijker vertellen aan de kinderen of aan de buurman of buurvrouw. Ze zullen met hem heersen als koningen in eeuwigheid. De Heer Jezus komt terug. En dat is na die grote verdrukking, dus die 3,5 jaar duurt, de gemeente gaat weg, 3,5 jaar verder, komt de Heer Jezus terug uit de hemel met ons, alle heiligen met u, Zacharia 14, echt hoor, alle heiligen met u, ze zijn erbij, allemaal. We komen als die blok diamant, als een blok diamant uit de hemel met hem en we hangen daarboven die stad die intussen is hersteld, waar een tempel is gebouwd, volgens het boek Ezechiël, en waar priesters dienst doen, en waar ze dag in dag uit een hele bijzondere dienst hebben, maar waar ook reuk is, en waar de heerlijkheid, de glorie van God, de Shechina, die wolk van heerlijkheid, zijn intrek genomen heeft, die heeft dat huis vervuld met zijn glorie. Daar is de Heer Jezus. En hij regeert 1000 jaren. Ze zullen de oorlog niet beleren, het zal een zegen zijn. En echt wel gunstig voor het budget van Nederland. Dat ze niet meer te investeren in de defensie. Daar zitten ze nu al over te kibbelen. Is dan ook voorbij. 1000 jaar vrede. Oorlog niet meer leren. Kanonenvoer? Nee, bestaat niet meer. De duivel is gebonden. Schitterend. Eindeloos mooi. Is dat dan typisch hemels? Nee, nog niet. De duivel is weliswaar gebonden, zegt de Bijbel. Maar hij is niet aan de kant geschoven. Dat moet nog komen. Na die 1000 jaar wordt notabene die duivel losgelaten uit zijn gevangenschap. Hadden we de vorige keer ook. En we hebben toen ook gezegd, u had het anders geredeneerd. U had gedacht, dat had God nooit moeten doen. Hij had hem nu 1 keer in de gevangenis. En alsjeblieft, hou hem vast en laat hem niet meer lozen. Het lijkt wel alsof er vandaag ook vervroegde vrijlating is voor criminelen. En die doen weer wat niet goed is. U leest het in de krant. Daar en daar. Vandaag was het weer in het nieuws. En u zegt, had Gere God had dat niet moeten doen. Hij doet het toch. En waarom doet hij het dan? Nou, om een hele belangrijke reden. 1000 jaren van afwezigheid van de duivel. Van inactief zijn, dus niet actief zijn van de duivel. Veranderen de mens niet. Nu zeggen ze misschien, ja, als er nog geen duivel zou zijn, als er geen tegenstander zou zijn, dan zou het heel anders lopen. Nou, als die 1000 jaar gebonden is, dan loopt het ook anders, maar het verandert jou niet. Want na die 1000 jaar van voorspoed, van je zou zeggen super tijd, een gouden eeuw, maar dan 1000 keer. zo'n gouden eeuw krijg je nooit meer terug. En dan wordt de duivel losgelaten en dan gaat het weer mis. Want een hele grote groep loopt weer achter diezelfde duivel aan. Doet weer precies wat hij altijd heeft gewild. Dus 1000 jaren van zegen hebben de mens niet veranderd. Het afwezig zijn van prut verandert de mens niet. Dat denkt u. Er wordt heel veel gebeden, als die prut nu maar weg is, als de moeite nu maar weg is, als de pijn nu maar over is, als de rommel maar weer opgeruimd is. Ja, maar dan zouden we anders zijn. Dat is niet waar. Het bewijs wordt geleverd dat dat niet zo is. Dan blijkt dat de mens nog precies is als daarvoor. Hij kan een keuze maken en hij maakt weer de verkeerde keuzes. Dan wordt de duivel niet alleen gepakt, maar dan wordt hij ook voor altijd weggedaan. Komt hij in de poel van vuur die van zwavel brandt. Daar komt ook het beest en de valse profeet, zegt de Bijbel. Daar zijn ze dan. En dan, ja, dan komt er vuur uit de hemel. En dan is de eerste hemel en de eerste aarde voorbij. Het is over. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat er een nieuwe aarde komt, dat snapt u. Want er was te veel onkruid in uw tuin, dus er moest wel een nieuwe aarde komen. Ik zeg het maar heel, heel stom, maar om het duidelijk te krijgen. Maar dat er een nieuwe hemel moet komen, dat is wat moeilijker. Maar ook daar is het verderf binnengekomen. Daar heeft de tegenstander zich als een soort advocaat neergezet. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagde, was in de hemel. Nieuwe hemel. En dan begint de eeuwigheid. En in die eeuwigheid zijn alle ongelovigen weg. Zijn allen die verfoeilijk zijn weg. Allen die niet de Heer Jezus hebben leren kennen of die niet tot geloof kwamen, bestaan niet meer. Wat er dan is, zijn alleen maar mensen die leven uit God hebben. Leven uit God. En dan komt de tent van God wonen bij de mensen. U en ik, de tent van God, de tabernakel van God, komen dan op een nieuwe aarde wonen. En wij representeren, wij verstralen daar de Heer Jezus uit als nooit eerder. De Bijbel zegt dat u dan een soort heilige der heiligen gaat vormen. Ik heb ook iets meegenomen van de Ark van het Verbond. Dat u een heilige der heiligen bent daar waar God woonde en waar alle mooie eigenschappen van de Heer Jezus zichtbaar zijn. En alle prachtige dingen van God de Vader en van Jahwe zelf zichtbaar zijn. En dat stralen we uit. Dat is met hem regeren. Met hem regeren betekent niet alleen dat ik straf, want dat gebeurt daar niet meer. Er is geen zonde meer, geen bestraffing meer ook. Alleen maar getuigen, alleen maar laten zien. Regeren zou vandaag ook het model tonen kunnen worden genoemd. Eigenlijk zou onze regering model moeten zijn voor hoe wij moeten leven en hoe we moeten reageren en handelen. Nou, daar laten ze steken vallen en dus denkt u, nou dan kan ik ook nog wel een poosje. Maar dan laten we zien het model. De Heer Jezus zelf. Het prachtige van de Heer Jezus. Al zijn bijzondere eigenschappen worden op dat moment door ons getoond. Dat is de eeuwigheid. En dat is de inhoud van de profetie van dit boek. Daarom wordt gezegd, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Ik ga dat niet op mijzelf plakken en ook niet op mijn uitleg plakken. Maar ik ga u wel vertellen dat dit wat hier staat, dat het betrouwbaar is en waarachtig is. En dat dit de God van de heilige profeten heeft zijn boodschapper, zijn engel, gestuurd naar ons. De dienstknechten, de knechtjes van de Heere, die iets voor de Heere willen doen, mogen doen, om hen hier op aarde te laten zien wat met spoed gaat gebeuren. Daarom is die engel gestuurd. In Openbaring 2 en 3 hadden we de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dus er was in Efeze een gemeente. En daar was iemand bij, of er waren een aantal bij, die kennelijk de verantwoordelijkheid droegen daar. Dat heb ik toen zo uitgelegd. Ook wel eens het grapje gemaakt dat de bengel van de gemeente heel erg bekend is bij ons, maar de engel van de gemeente, nou ja, die weet je niet precies zo te vinden. Maar die engel, dat is dat deel van de gemeente wat besturen kan, wat ook betrouwbaar is, wat een dienstknecht van de Heer wil zijn en die de dingen en de gedachten van de Heer Jezus wil uiten, wil tonen. Nou, elke gemeente gun ik zo'n gezelschap. Niet simpel, kerkenraad, onze kerkenraad is gelijk engel. Nou, dat zou wel eens net andersom kunnen uitpakken. Ik bedoel dat niet. Maar toch, dit is de insteek. Dus de gemeente heeft een engel. Maar hier staat dat God ook een engel heeft. Of dat de Heer Jezus zijn engel stuurt. Zijn boodschapper. En die van hem spreekt. Een boodschapper die het over hem heeft. En die iedere keer laat zien, kijk, zo mooi is de Heer Jezus. Zo prachtig is het werk van de Heer Jezus. Aan het kruis heeft hij alles, maar dan ook alles volbracht. En daardoor is er eeuwige verlossing en verzoening en vrede en zegen, genade mogelijk. Geloven is je hand leggen op het offer. Maar zijn engel, dus de Heer Jezus heeft een boodschapper gestuurd om jou en mij te vertellen wat er gaat gebeuren. En dat is, zie, ik kom spoedig. Ik kom er heel vlug achteraan. Ik heb eventjes die engel gestuurd en die verkondigt het je nu. Daar zit je nu middenin. In die verkondiging ga je nu staan, ga je nu genieten. Vanavond ook, een stukje daarvan. En die engel van de gemeente, dat is de boodschapper. Die de dingen van de Heer Jezus behartigt. De dienstknechten. Zo begon het laatste Bijbelboek, weet u nog? Openbaring van Jezus Christus. Zo begint Openbaring 1, vers 1. Om zijn dienstknechten. Oh ja, dat zijn dezelfde. Om zijn dienstknechten te tonen wat weldra moet gebeuren, wat spoedig gaat komen. Die engel van de gemeente. Nou, in de eerste plaats is het misschien wat u wel makkelijk vindt, de Heilige Geest die in u werkt, die aan u werkt, dat geloof ik ook. Maar het zijn misschien ook anderen die u deze dingen hebben verteld. Waarom wordt er zo vaak niet meer gepreekt over het laatste Bijbelboek? Ik had eergisteren een hele merkwaardige ontmoeting. Ik heb het aan een klein gezelschap verteld vanavond. En ik zal er alle details maar weglaten. Maar in elk geval, ze hebben geluisterd. En nu ontstaat in een vrij grote reformatorische gemeente, kerk, met vele, vele duizenden leden, in bepaalde plaatsen in Nederland, een groepje van mensen die dit wel geloven en die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. En in dit geval ben ik misschien het middel geweest dat ze over deze dingen zijn gaan nadenken en in deze dingen zijn gaan staan. Maar ik hoop dat jij nu zegt, ja Heer Jezus, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Dat je nu vanavond je een soort beslissing neemt, Heer Jezus, we willen al die dingen die met u te maken hebben en die op uw toekomst betrekking hebben en die met uw glorie direct verband houden, die dingen die willen we vasthouden. Dat is de woorden van dit boek van profetie bewaren. Het gaat over hem. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over onze club of onze richting. Of over kerkvaders die A of B of C gezegd hebben. Het gaat over hem. En de nadruk wil ik daar absoluut beleggen. En als het niet over hem gaat, vergeet het dan maar. Dat blijkt ook uit de rest, het volgende vers. Dus hij zegt, zie, ik kom spoedig. Dat komt drie keer voor in dat ene hoofdstuk. Hier in vers 7, u vindt het ook in vers 12, u vindt het ook in vers 20. Drie keer, ik ga er bij alle drie een beetje accent leggen. De Heer Jezus zegt, ik kom spoedig, dus luister alsjeblieft wat die engel van de gemeente zegt. Luister naar die dienstknechten, luister dan naar de profeten. Doe wat ze zeggen, laat het tot je doordringen. Negeer het niet, dat is het eerste. Zie, ik kom spoedig en daarom zeggen, het wordt tijd dat je nu luistert, want ik kom spoedig. Dit is de eerste insteek. En Johannes is zo onder de indruk van die engel, van die boodschapper, dat hij zegt, ik val voor hem neer, ik ga hem geloof maken, ik ga hem aanbidden, ik wil hem bedanken. Nou ja, ik kan verschillende geschiedenissen uit het Oude Testament opsommen, waar dit ook wel een beetje naar voren komt, dat er zo'n boodschapper dus in de watten gingen leggen. Maar die boodschapper zegt, nou, doe dat nou alsjeblieft niet. Aanbid niet, je moet God aanbidden, want ik ben maar een mededienstknecht van jou. Ik ben helemaal niet beter of meer dan jij, in een hogere orde of zo. Aanbid God. Ik weet niet hoe vaak ik het voorbeeld uit het leven van Elisa gebruikt heb. Er is een mevrouw waar hij wel eens logeerde, waar hij een bovenkamer had, waar hij kon slapen. Er was een bed en een kandelaar en een stoel. Staat allemaal in de Bijbel, in 2 Koningen 5, denk ik, 6. Nou, in die buurt. 2 Koningen 5, denk ik, 6. En daar logeerde hij regelmatig. En Gehazi krijgt de vraag, wat zouden we deze mevrouw kunnen geven? Nou, ze heeft geen zoon, dus ze hebben gebeden, zij krijgt een zoon. De man is niet zo, landbouw, maar niet zo druk met deze dingen, zijn vrouw wel. Die zoon sterft op een bepaald moment, misschien een zonnesteek, veronderstellen we. Hij was bij zijn vader op het land en wordt in de handen van die mevrouw gelegd. Die man weet er zich ook geen raad mee en laten we hem maar terugbrengen. En daar ligt hij dan, en die vrouw die denkt, weet je, ik leg dat kind maar op het bed van de man Gods, op het bed van de profeet. En daar hadden ze een gemetselde bovenkamer voor gemaakt, een behoorlijk stabiele onderkomentje dus. En toen is ze met grote haast naar de man Gods gegaan, Elisa, de man Gods in die tijd, de profeet. En ze komt daar en Elisa ziet al dat er iets niet goed gaat en hoort ook in no time de klacht en zegt tegen Gehazi, nou snel, hier is mijn staf, zorg dat je daar komt, leg mijn staf maar op die jongen, dan gaat iets gebeuren. En wat doet ze dan? Zou ze dan met Gehazi meerennen? Nee, dat doet ze niet, ze blijft bij Elisa. En ze zegt tegen hem, als u zelf niet komt, dan blijf ik hier. Eigenlijk zegt ze het volgende, ik moet niet de knecht van de man Gods hebben, maar ik moet de man Gods zelf hebben. Probeer het dus. Vandaag. Hier. Er komt een engel, een boodschapper. En je wou hem wel eren. Nee, je moet mij niet hebben, zegt die boodschapper. Je moet hem hebben. Aanbid God. Als ik voor mezelf bezig ben en bedoel om dit gezelschap tot mijn eigen club, tot mijn eigen bediening, tot mijn eigen club, dat ik een soort standbeeld zou moeten hebben, dan ben ik fout bezig. Dat heeft Absalom gedaan. En dat was precies een soort type van de antichrist. David was gezalfd als koning. Zijn zoon Absalom wilde dat niet. Wilde hem van de troon stoten. Deed dat ook letterlijk. Maar richtte voor zichzelf een steen op. Een soort monument op. In het koningsdal. Het koningsdal komt maar 2 keer voor in de Bijbel. Bij Melchizedek. Die in het koningsdal Abraham tegemoet kwam met brood en wijn. En dat komt voor in de geschiedenis van Absalom. Want Absalom had voor zichzelf een monument. Want hij zegt, als ik er niet meer ben, mijn kinderen doen het niet. En niemand doet het anders. Dus ik moet het zelf maar doen. Ik moet zelfs iets van een soort gedenknaald creëren. En dat heeft hij ook gedaan. Ofwel, je verkondigt de dood van de Heer Jezus. Of je hebt het over jezelf. 2 keer koningsdal, dat is op zich heel merkwaardig. De Heer Jezus, maar nu hier. Nee, zegt de engel, geen monument voor mij. Geen aandacht voor mij. Ik hoef niet de grote man zijn. Het is niet mijn bediening, het is zijn bediening. Aanbid God. Ik vind het zo'n belangrijke tekst vandaag. Want als het dan een beetje loopt, dan begint het op te kriebelen misschien wel, van ja, en dan moet ik daar wel een bepaalde plek hebben en ze moeten mij eren. Enfin, je ziet het gewoon overal om je heen en jammer genoeg ook onder gelovigen komt het ook voor. Vraag je dan wel eens af wie je achterna loopt, de knecht van de man Gods of de man Gods zelf? Dat is hier. Ik heb nu genoeg getekend, denk ik. Ik hoop dat het een beetje lang. En dan zegt verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dat betekent dat je deze dingen niet moet achterhouden. Dit moet je niet verzegelen, dat moet je niet in het museum leggen. Dat moet je niet in de catacomben van de kerk achter vitrine kasten en alle mooie glazen deurtjes of bewaakte deurtjes opbergen. Dit moet je openbaar maken. Dit moet je laten zien. Verzegel dit boek niet. Er zijn wel eens dingen verzegeld. Ook Gods geheimen zijn niet alle openbaar geworden. Maar toch, jij en ik moeten nu durven zeggen, dit moet zichtbaar worden. Dit moeten we niet in onze boekenkast als een soort monument hebben. Zo, ja, we hebben het laatste Bijbelboek ook. En we hebben ook nog wel een beschrijving over het boek Openbaring. Heeft die en die ooit geschreven? Er komen namen bij. Het is goed. Dit moet gehanteerd. Dit moet bruikbaar neergezet worden. Hapklaar. Dit moet genuttigd worden. Verzegel de woorden van de... En wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Met andere woorden, er komt een tijd dat het negatieve, het onrechtvaardige duidelijk wordt. En die tijd hebben we al nu. Maar ook dat die heilig is ook duidelijker wordt. Dus dat die tweedeling tussen wat donker is en wat het licht is, scherp neergezet wordt. Geen vage toestanden. En het stikt van de vaagheid. Het is bijna overal mistig tot en met. En we weten eigenlijk niet meer welke kant we op moeten kijken. Want dit zit ook wel een beetje goeds daar en een beetje goeds aan die... Nee, het is of de Heer Jezus, of het is van de tegenstander. Het moet heel scherp neergezet zijn. Dit kan niet anders, broeders en zusters. Ik zeg niet dat u de fanatieke gelovigen moet uithangen en met het botte bijl naar uw buurman moet gaan. Maar uw denken moet wel zo zijn, het is of van de Heer Jezus, of het is niet van de Heer Jezus. En als het niet over hem gaat, ga er dan maar niet naartoe. Alleen als het om hem gaat, dan is dat uw kleur, dat is uw richting. Dat is wat hier bedoeld is. En dan komt weer die uitdrukking, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. En dan gaat het om het komen van die Jezus. Niet zozeer van, ik kom spoedig en denk erom, hou vast, leer. Laat het tot je doordringen, laat het aanwezig zijn in je hart. Maar nu, maar ik kom spoedig. Ik kom ook spoedig om jou te vergelden, om jou iets te geven, om jou je loon uit te betalen. Nou, discussies zijn er te over geweest over die tekst. Wat is dan zijn loon? Zijn wij dat zelf? Of is hier bedoeld, het gaat hier dus om de dienstknechten die op tijd hun loon krijgen. Jezus zelf vertelt een prachtige gelijkenis over een meneer die heeft een enorm gebied, een soort wijngaard. En die gaat 's morgens om 6 uur naar de markt en vraagt om mensen te laten werken. Die doen dat ook, spreken af van 1 denaar per dag. Dat is de afspraak, een dagloon. En een paar uur later gaat hij nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Enfin, u kent die geschiedenis wel uit de evangelie van Matthäus, heel mooi. En aan het eind wordt dus uitbetaald, boter bij de vis. Dat was Israël gewoon. Het loon van een dagloner, zegt Leviticus, dacht vers 19, die mocht nooit een nacht overblijven. Dat moet je er gelijk uitbetalen. Want als hij die nacht tot God roept, je hebt hem dat loon niet gekregen en hij kon dus geen boterhammetjes kopen. Als hij dan tot God roept, dan zal ik die rekening met jou vereffenen, zegt de Heer. Heel precies. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, het loon van een dagloner. Direct betalen. Ik kom spoedig, ik heb mijn loon bij me. Hoort u het hier? Ik ga onmiddellijk uitbetalen. Ik ga je betalen. Wat je voor mij gedaan hebt, daarvoor zal ik je belonen. Al wat uit liefde gedaan is, voor de naam van de Heer Jezus, dat blijft bestaan. En dat wordt beloond. Daarvan gaat hij zeggen, ik ga je daarvoor belonen. Ik ga je daarvoor het loon geven. Ik kom spoedig. Ja, dat gaat gebeuren. Waarom dan? Nou, omdat de Heer Jezus, als hij komt tegen jou zeggen, misschien mag jij dan wel burgemeester van, zal ik dat zeggen, onderweg, van Notter zijn. U weet misschien niet waar Notter ligt, maar dat is een heel klein gehuchtje tussen Nijverdal en Rijssen. Of van Schaaphok, ik heb dat vaker gezegd, omdat dat mij altijd aansprak. Dat weet u helemaal niet te liggen. Dat ligt op de weg tussen Slochteren, Harkstede, Groningen. Dus in die lijn. Heel klein gehuchtje. Toen waren er 3 ruïnes en nu is er helemaal niks meer. Maar misschien is dat mijn plekje straks. Ik bedoelde dat altijd zo. Maar hij gaat je gegarandeerd je plek geven. Dit heb je voor mij gedaan en ik wil nu graag dat je dat voor mij doet. Want je mag met hem heersen. Met hem regeren die 1000 jaren. Je gaat zijn zegen uitdelen. Je gaat dat wat van hem is delen met al die mensen over wie je een stukje verantwoordelijkheid hebt. Dat is wat hier staat. Dus ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En hij, de Heer Jezus, is de Alpha, de Omega. U kent die termen wel, want u zingt daarover. Er zijn mooie liederen over in de bundel Opwekking, maar ook in andere bundelen. Het begin en het einde, eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. Nou, dan komt de vraag, wie zijn dat dan? Want wij vormen dus die stad en gekoppeld aan die stad is een stroom van water. En aan de oevers van die stroom van water is het geboomte des levens wat elke maand vrucht geeft. In het 1000-jarige vrederijk, als u regeert, komen er nog heel veel mensen tot geloof. Een grote schare die niemand tellen kan. Uit die tijd. En ook uit Israël komen nog mensen tot geloof. En al die mensen die mogen binnenkomen, dus zalig zijn zij die zijn geboden doen, die doen wat de Heer heeft gevraagd en gezegd. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En die hebben recht op de boom des levens. Die zullen daarvan genieten. En de bladeren van die boom des levens, daar hadden we de vorige keer, zijn tot genezing van de volk. Wat Den Haag nodig heeft vandaag, onze regering, maar ook onze regionale overheid, Arnhem, of Zwolle, wat het dan maar is, waar ze dan maar zetelen. Die hebben bladeren van de boom des levens. Die hebben de kenmerkende dingen van het kruis nodig. En als de kenmerkende dingen van het kruis daar gevonden worden, nou, dan leeft u in een hele bijzondere tijd en dan hebt u een hele bijzondere omgeving. Dat is absoluut zeker. Dus die bladeren van de boom, die zullen ze dan kennen. En buiten bevinden zich de honden, de tovenaars. En dan heb je weer die opsomming. Ik wil er niet negatief over doen. Als u niet in de Heer Jezus gelooft, komt u bij die categorie terecht. En u kunt het niet zo leuk vinden dat u dan zo aangeduid wordt, maar u wordt aangeduid als een gelovige, als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik heb mijn engel gezonden om u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel in het nageslacht van David, de blinkende morgenster. De Heer Jezus zelf zegt het. Het is zover. En die morgenster die is al zichtbaar. Soms zie je die morgenster. Dat is de planeet Venus, voor zover we kunnen nagaan. Die is zichtbaar als eerste 's morgens. En misschien is dat zo. Want de geest en de bruid zeggen kom. Dat betekent dat de Heilige Geest die in je is, aanzet tot, weet je wat we zouden moeten doen? Wat we zouden moeten doen vanavond? Wat we met elkaar zouden moeten doen vanavond? Dat doet de Heilige Geest, die wil je aanvuren en zeggen, kom Heer Jezus. Ja, dat is van vroeger, dat was die beweging van toen in 1825 begonnen en een beetje doorgegaan. Maar ja, die is op uitsterven gezet bijna nu. Het is echt waar hoor, ik ga niet de pessimist uithangen, want ik ben niet zo pessimistisch. Maar ik wil zo graag vertellen dat dit het werk van Gods geest is. En als je echt verlangt naar een doorbraak van Gods geest in je, dan gaat dit als primaire taak voor opstaan. De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. En wie dat nu vandaag hoort, die mag ook komen. Want je zegt dat nu, in deze omgeving, vandaag, in onze tijd. En als mensen, je buurmannen, je buurvrouwen, of de familie, of de straatmensen, of de medearbeiders, of de koffiecorner in je bedrijf, wat het ook is, die zullen misschien ook gaan horen dat het nog echt kan en dat ze zo mogen komen zoals ze zijn. Want als en bovendien moet je van de profetie die in dit boek is vastgelegd niks afdoen, Daar moet je ook niks bij doen. Dat moet je eens laten staan. Ook niet zeggen dat het niet voor ons is. Dat het voor anderen zou zijn. Echt, dit is niet voor anderen. Dit is voor ons bedoeld. Voor ons die nu misschien de einden van de eeuwen over ons zien komen. En die de druk zien naderen. De druk op Israël, de druk in het Midden-Oosten, de druk in ontsporing in Zuid-Amerika, maar ook in Rusland. En waar ook, het is ene grote chaos aan het worden. Wij weten dat nu en we moeten dat zo laten staan. En die deze dingen zegt, ja, ik kom spoedig. Weer dan de derde keer dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En dan zegt hij er amen bij. En als hij nu zegt, ik kom spoedig, wat zouden wij dan zeggen? Eerste keer, ik kom spoedig en je moet de woorden van de profetie bewaren. Dat moet je niet laten ontglippen. Want ik kom vlug hoor. Dus doe er wat mee. Hè? Doe er wat mee. Twee, ik kom spoedig om jou ook te belonen. Om jou iets te geven. Om je beloning toe te kennen. De derde keer dat hier staat, ik kom spoedig is dat ik ga antwoorden. Dat ik eindelijk zover ben en een reactie geef. Ik zie wel eens wat predicaties uit Amerika waar men om de havenklap vraagt of je alsjeblieft even amen wilt roepen. Want dat roept hij dan zelf ook bij elke zin bijna. En dan moet de gemeente even reageren. Dat snap ik ook wel. Ik wil ook wel graag reageren. En reageert u ook alsjeblieft. Ook dan, ik bedoel het helemaal niet negatief. Maar u kunt dan begrijpen wat hier gezegd wordt. Hij zegt, ik kom spoedig, amen. En wat zeg je dan? Ja, er zijn ook 12 hier die amen roepen. Sorry. Amen, kom Heer Jezus. Nee, maar dat is het verlangen van ons hart, dat we ons ook uiten, dat we dat ook durven zeggen en dat we daar ook in staan, dat we dit ook gaan beleven. Kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Kan ik beter eindigen? De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen, zij met ons allen. Amen. Vader, dank u wel. Dat u ons zag, u zag ons hier zitten in deze ruimte. U weet waarover het ging. We zouden zo graag meer over de Heer Jezus willen begrijpen en meer van hem willen zien. Maar u wilt het ook laten zien en u wilt ons ook in die Bijbel van ons, die u gegeven hebt, zo duidelijk mogelijk maken. En als u uw woord afsluit met deze dingen, dan willen we u daarvoor bedanken. U bent begonnen met de schepping van de mens en u bent geëindigd met het herscheppen. We willen u danken, Vader, voor het werk van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor wie hij is. Dank u wel dat u hem aan uw rechterhand hebt, dat u hem verhoogd hebt. We prijzen u voor uw Zoon, die het werk volbracht heeft. We danken u. We willen u bidden, Vader, dat we tot de tijd er is, hem zullen verkondigen, hem zullen dragen, hem zullen vertonen in alles voor hem zullen gaan. Dat de gemeente een plek is waar hij geprezen wordt, waar hij gedankt wordt. Waar het niet over mijn gevoel gaat, over wat ik nog mis. Maar dat het over hem gaat. En over hem alleen. En of ik er nu veel van begrijp. U wilt door uw geest ook mij meer laten zien dan vandaag nog misschien. We willen u danken. Vader, we danken u voor dit moment. We danken u voor elkaar. We bidden voor elkaar. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, lazen we als laatste. We willen het elkaar toebidden. Die genade dat we hem zien en hem volgen en voor hem willen gaan. Dank u wel dat u ons ook kent in de route die we voor ons hebben. Vanavond nog of de komende dagen of de komende maanden zelfs. We willen u bidden om een hele bijzondere tijd tot uw eer en glorie. Amen. Nog één opmerking. Ik heb naast dat kleine beeldje, dat kleine kunstwerkje, nog een wat grotere. Misschien heb je dat ook zelf gekocht. Ik zag het ook bij Geert Rutgers in zijn huis staan. Bij Geert en Anneke. Die hebben ook zo'n model van priesters die de ark van het verbond dragen. En ik wou er eigenlijk mee sluiten. Wat is er mooier dan te zien dat zij die door de woestijn sjouwden toen, dat wij daar misschien mee vergeleken kunnen worden als mensen die het meest kostbare van toen, de Heer Jezus, op onze schouders nemen en hem door deze wereld dragen, totdat we ingaan. Totdat die tent van God bij de mensen komt, dan staat diezelfde ark weer op zijn plek. het is een, ja, een stukje kunst van iemand die dat ooit bedacht heeft. Ik vond het toen mooi en ik vind het eigenlijk nog mooier. Bekijkt u het maar straks bij de koffie of na de koffie. De Heer zij met u in alles. Amen.